His grace found me just as I am. Laat Gods genade je vinden. Durf te naderen door het bloed van Jezus en zeg: Vader, ik wil me laten vinden door uw genade. De nood in je leven, de pijn in je leven, de vergeving die je nodig hebt, de genade om te veranderen. Hier ben ik, Heere. Zeg het maar in je hart, hier ben ik, Heer. Laat uw genade mij vinden. Hij is zo vol van genade en waarheid. Hij wil zo de rijen langs gaan en je daar ontmoeten. Hij is hier. Misschien bij jouw gevoel is hij ver weg, maar hij is zo dichtbij. Hij is jouw adem, hij is jouw leven. Dat hij dichtbij kan komen is niet omdat jij het goed hebt gedaan. Het is omdat hij het goed heeft gedaan. Toen Jezus uitriep, het is volbracht, heeft de Vader het voorhang zo gescheurd en gezegd, je bent welkom. Je bent welkom. Kom zoals je bent. Met al je nood, met al je pijn. Het is mijn bloed wat voldoende is. Mijn bloed dat jou reinigt. De Heer Jezus houdt van jou. Hij houdt van jou. En hij komt in je leven en hij wast je schoon van je zonde. En hij maakt je een koning en een priester, zijn zoon en dochter. Begenadigd in de geliefde. Diezelfde liefde waarmee de Vader Jezus heeft lief gehad. God wil dat het in jouw hart is. Dat het je raakt. Heel ja, Lord.
Liefde, genade.
Bid je eigen gebed, bid je eigen gebed. Ik dank u, Jezus, u was mij schoon, u was mij schoon.
Zijn liefde gedaan.
God zegt, kom toch, laten we het samen richten. Waar je zonde als scharlaken, ze zullen wit worden als witte wol. Er is een fontein van ontzondiging, er is een fontein van heling, van genezing.
Als je witter dan sneeuw. Als het witter dan sneeuw.
Jesus.
Voor hem ben je rein en ben je heilig.
God minacht niet jouw nood, jouw lijden, jouw tranen. De Bijbel zegt dat God die pakt die tranen, die neemt die tranen en doet die in zijn kruik. Wat de pijn is geweest in je leven. God kan daar zoiets moois van maken. En leg het in doorboorde handen. Dank u, Jezus.
Hij kent je, hij draagt je. Zijn liefde gaat uit. Hij ziet je zo anders, hij ziet je zo mooi, je bent witter dan sneeuw.
Yes, Jesus.
Heilige rein door hem.
Jesus. God raakt je aan.
Zo is onze Jezus.
Ervaar dat het bloed van Jezus je schoonmaakt.
Zo is onze Jezus.
Al die aanklachten, al die schuld, hij was je schoon.
Schud het af, geef het terug. Schud het af, geef het terug. Zijn genade is voor jou. Jezus, Jezus. 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 toekomst is in Hem. Jouw begin, jouw eind.
Zegt, je hoeft niet bang te zijn, want je zal niet beschaamd staan. Je hoeft niet schaamrood te worden, want je zal de schande vergeten van je jeugd. Want jouw man is in maken. Heere der Heerscharen is zijn naam. Ik wil met eeuwige goede tierenheid over mij ontfermen, zegt u, losser de Heere. Want bergen zullen wijken, mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal nooit meer van je wijken. En mijn vredesverbond zal niet wankelen. Zegt u, ontferme de Heere. Dank u, Jezus. Amen. Vinden jullie het niet wonderlijk, hè? Ik heb het vanochtend ook gezegd, dat zelfs jonge mensen hier op het podium staan om jullie te dienen. Waar gaan we dan wel zo voorbij? Ja. Het is een nieuwe generatie die verlangt naar de aanwezigheid van God. Is dat geen hoop voor de kerk? En misschien zingen ze wel eens andere liederen dan u gewend bent. Maar ik wil zo vragen, omarm ze. Bid voor ze. We hebben dat vanochtend ook gedaan. En we gaan dat weer doen. Want ze willen heel graag een dubbele deel van de zalving die wij hebben gehad. Toch? Dus jullie gaan staan en dan gaan we een dubbele deel toe bidden. Toch? En omarm ze, bid voor ze. Weet u dat ze soms dagen geven om u te dienen, om die liederen te leren? En vaak wordt het maar gewoon genomen. En snel is er vaak kritiek omdat het niet precies de liederen zijn. Maar kijk eens wat ze, de tijd die ze nemen. Wees daar dankbaar voor en bid voor ze. Vader, dank u wel voor Rachel, voor haar band. Wil u danken voor deze jonge mensen. Die hebben gezegd, hier ben ik, Heere. Ik wil mijn leven uitgieten als een plengoffer. Ik wil dat mijn leven een bron van zegen is. Ik wil voor u zijn, Heer Jezus. Ik wil u ontmoeten, uw aanwezigheid heb ik honger en dorst naar. Dank u wel dat u die passie in uw hart heeft gelegd. Ik wil als gemeente hen omarmen. En ze zegenen met de genade, de vrede van God. Bidden voor een engelenwacht om hun heen. Want u weet dat het soms niet moeilijk is op school en in de wereld. We bewaren hun hart, Heer Jezus, dat er een heilige passie in hun hart zal zijn, heilig vuur. Dat ze weten het beste te hebben gevonden, miljoenen maren beter dan het beste in de wereld. Maar dat ze de schat hebben gevonden. Bewaar ze, bescherm ze, Vader, voor de boze, zoals u hebt gebeden. Bewaar ze in uw liefde. Laat heerlijkheid Gods op hun zijn. Zo willen we al deze jonge mensen zegenen. En ze aan u opdragen, Vader, en u zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Een nieuwe generatie die opstaat, die naar u hongert en dorst. Dat is uw Heilige Geest. Halleluja. Amen. Nog een keer. Hoi. We hebben een heel mooie getuigenis van Joke van Tienhoven. Die is haast, denk 3-4 jaar niet in de gemeente geweest. Er is een heel mooi wonder gebeurd. Joke, je mag even naar voren komen. Zo geweldig Gods kracht te zien. Welkom thuis.
Lieve broeders en zusters.
Ja, goed.
Ik wil inderdaad even iets delen in de gemeente. 4 jaar geleden werd ik getroffen door een herseninfarct. Vorig jaar door een tweede herseninfarct. Na mijn eerste herseninfarct had ik erg veel last van prikkels. Ik kon geen drukte meer aan, geen herrie, geen mensen om me heen. Ik raakte erg in isolement. Ik werd zelfs heel depressief. Ik ben heel wanhopig geweest. Ik ben heel boos geweest op God. Ik was niet echt het voorbeeld van een goed christen. God heeft een harde dobber aan me gehad. En in het voorjaar, toen ging ik met mijn scootmobiel de polder in. En ik heb heel hard geschreeuwd tegen God. Ik heb me werkelijk schor geschreeuwd. Dat ik het niet meer langer aankon. Van, Heer, wat wil u nou met me? Ik ben nu 50. Moet ik nog 60 worden? 70? 80? Zoals ik nu ben. Ik kan het niet meer aan. Ik wil niet meer. En ik had echt het idee van, ik ga een eind aan mijn leven maken. Ik kan het gewoon echt niet meer aan. En toen kwam er zo'n stem in me. En die zei, kijk eens om je heen. Wees rustig. Ik geef jou rust. Geniet. Ja, eigenlijk schrok ik er heel erg van. Ik dacht, nou, dat kan nooit. God die tot mij spreekt. Maar er kwam eigenlijk zo'n innerlijke rust. En vanaf die tijd ben ik het anders gaan doen. Ik heb gelukkig een tablet. Dus dan kon ik 's morgens mijn tabletje aanzetten. YouTube. Opwekkingsliederen. Nou, dan kan je opzoeken. Aanbidding, lofprijs, maakt niet uit wat. Ben ik gaan doen. Ik ben mijn provider om gaan zetten. Dat ik Family 7 kon ontvangen. Dat ik de diensten kon volgen. En aan het begin vond ik dat eigenlijk ook nog wel heel moeilijk. Dat ik dacht, ik wil zo graag daar zitten. En toen was het weer van geniet. Ik dacht, ja, natuurlijk. Het maakt niet uit of ik in mijn stoel zit thuis. Of dat ik in de gemeente ben. Ik mag gewoon de dienst meemaken. En ik had eindelijk vrede en acceptatie met hoe ik was. Dat ik niet meer op visite kon, niet meer naar de gemeente kon. Wat dan ook, ik dacht, het is goed. Het is goed. Ik geniet hiervan. En ik heb geleerd om elke dag te genieten. En voorheen stond ik 's morgens op. Oh, weer een dag, hoe kom ik erdoor? En nu had ik, wauw, weer een dag. Dus het was een heel verschil. Vorige week vrijdag werden mijn tweelingzus en haar man gedoopt. En de vraag was, wil je komen? Nou, dat was wel heel moeilijk. Ik ging zoals iemand anders zijn sleutels altijd meeneemt als hij weggaat. Ik had altijd standaard op maat gemaakte oordoppen bij me met filtertjes. Om zoveel mogelijk alle prikkels te weren dat ik nog een beetje iets aan kon. Nou, ik heb heel de week goed gerust. 'S middags nog wat langer slapen. Ze stuurde me nog een appje van, nou, er zijn 40 dopelingen, heel veel. En ik denk dat wij om ongeveer 9:45 vanavond aan de beurt zijn. Ik zei, nou, oké. Dus mijn man en ik waren er om 9:30. Het was een gemeente in Spijkenisse. Een soort amfitheater en bioscoopstoeltjes. Dus ik was helemaal bovenin gaan zitten. Zo ver mogelijk bij alle mensen vandaan. Oordopjes in. Nou, ik zag hier zo'n mooi dit om dat drumstel heen staan. Dat is daar dus niet. Dus dat was echt wel heel veel herrie. Het is een gemeente waar heel veel Antilliaanse mensen en Surinaamse mensen komen. Nou, die zijn heel uitbundig. Die klappen, die juichen. Dus ik had het heel zwaar daar. En het enige wat ik gebeden had, Heer, geef me de kracht. Ik wil dit zo graag meemaken. Het is een wonder. Mijn zus en haar man hebben zich bekeerd. Ze willen zich laten dopen. Ik wil hierbij zijn. Op het moment dat zij in het doopfontein stonden, ben ik de trappen afgegaan met mijn mobieltje. Ik dacht, ik ga er een foto van maken. Ik bleef op afstand. Ik dacht, nou ja, ik zal wel zien of er wat op komt te staan. En toen was er een man die zei, ga maar bij het doopfont zitten. Ik dacht, nou, dat is ook wat. Ja, mag dat wel? Ja, ga maar bij het doopfont zitten. Oké, ik naar voren toe. Mijn zus stond in het water met de man. En de voorganger zei, wie is die vrouw? Mijn zus zegt, dat is mijn tweelingzus. Het is zo bijzonder dat ze hier is. Ze heeft 2 keer een herseninfarct doorgemaakt. Ze is hier voor mij. Maar ik had mijn oordopjes nog in en zij had de microfoon. En meneer Holder niet. Pastor Holder niet. Dus pastor Holder zei iets tegen mij. Dus ik deed 1 dopje uit. Ik zeg, excuses, ik heb u niet verstaan. Ik had mijn oordopjes in. Waarom heb je oordopjes in? Ik zeg, ja, ik heb zo last van de prikkels. Ik kan niet tegen geluiden. Maar ik wil zo graag dit meemaken. Hij stopte de dienst. Riep een oude echtpaar naar voren toe. Werd met me gebeden. Hij zegt, doe je doppen maar uit. Ik dacht, ja, doe je doppen maar uit. Oké, doppen uit. Maar de gemeente was muisstil. Hij zegt, hoe gaat het? Ik zeg, ja, nu nog goed. Iedereen is zo stil. Dit kan ik wel hebben. Ik zeg, ik kan niet tegen herrie. Dus hij zei tegen de band, hebben we een nummer wat we een beetje hard kunnen zingen? Ja, dat kon wel. Nou, ik dacht dat het was, groot en machtig is hij. Nou, de trompet erbij, nou, dat was wel helemaal poeh. En ik stond dus onder de boksen op het podium. En het ging echt heel hard. En ik bleef daar staan, voorheen. Ik ging letterlijk van mijn stokkie, buiten bewustzijn. Dan werden de prikkels te veel, ik kon niet meer aan. En ik heb daar gestaan, ik kon niet eens blijven staan, ik viel op mijn knieën. Het was zo onvoorstelbaar groot wonder van God. Het kwam normaal mijn gehoor binnen, het ging niet rond in mijn hoofd. Ik kon daar staan, ik heb heel de dienst meegemaakt. Ik kon klappen, zingen, juichen. Ik kon alles. Zo'n wonder. Ja. En zondag ben ik naar een dienst gegaan, weer daar. Mijn zus zei, je moet komen, hij komt daar vast op terug. Ik dacht, nou, ik wil toch wel laten zien. Ik zal mijn hand even opsteken als hij het erover heeft, dat ik er weer ben. Dus inderdaad, hij kwam erop terug en ik zwaaide van, ja, het gaat goed met me, ik ben er. Ik dacht, nou, er komt waarschijnlijk een duimpje terug van, fijn dat je er bent. Maar nee, hij zei, kom naar voren, ben je alleen? Ik zeg, nee, ik heb mijn man bij me en mijn oudste zoon, want die is zo sceptisch. Die zei, nou, dat geloof ik niet, dat God het gedaan heeft. Die zei vrijdagavond toen ik hem opbelde, hij woont niet meer thuis. Nou, ik kom je nu halen, dan gaan we naar de kroeg. Ik zei, huh? Nou, ik heb eigenlijk een beter idee. Kom zondag maar mee. Kan je het zien? Ik dacht, twee vliegen in één klap. Ja. Want hij gaat helemaal niet meer naar de diensten. Ja. En hij kwam mee. En pastor Holder riep hem naar voren. Hij zei, kom eens naar voren jij. Hij zegt, waarom was je zo sceptisch? Wat zie je, wat is er anders aan mama? Hij zegt, ja, alles. Hij moest het wel geloven. Dat was bij hem dus zien is geloven. Ja. En ik heb heel de dienst daar ook weer mee kunnen maken. Ik zat inmiddels tussen de mensen, niet meer helemaal bovenin. En ik heb gewoon een fantastische tijd. Ik heb mijn leven terug. En ik wil God alle eer geven voor wat hij heeft gedaan voor mij.
Jezus, ja. Amen. Amen.
En ik wil eigenlijk nog zeggen, ik was zo wanhopig. Er zijn misschien ook vandaag mensen die of ziek zijn of door welke omstandigheden ook heel wanhopig zijn. En dan wil ik zo meegeven, laat het los. Geef het aan God. Laat God het wonder doen in je leven. En al zal je niet lichamelijk genezen, ik werd eerst genezen in mijn ziel. Dat God zei, laat los die boosheid, dat verdriet, die wanhoop. Laat het los. Vertrouw op mij. En pas toen ik los kon gaan laten, kon ik stil worden voor hem. En God heeft daardoor misschien zo'n groot werk gedaan.
Oh,
omdat ik eindelijk ophield met vechten.
Ja,
dus ik wil het zo aan iedereen meegeven. Laat het los. God kent je. Hij weet wie je bent. Je bent waardevol voor hem. Ik heb me altijd waardeloos gevoeld. Maar God vindt mij waardevol. God vindt iedereen waardevol.
Ja. Amen. Ja, mooi. Even wachten. Wat ik wil vragen, een moment nemen om daarvoor te bidden. Weet je, soms kan je zo worstelen tegen je ziekte, tegen je wanhoop. En het geheim ligt dat je God laat worstelen. Want dat geeft hem ruimte. Dus als je daarmee worstelt met een ziekte of met een pijn in je lichaam, ga een moment staan. Dan gaat Joke voor jullie bidden. Ga een moment staan. Je zegt in mijn lichaam, ik ben zo aan het worstelen met een kwaal of wat. En ook een eigen ben ik er boos op. Ik worstel ermee, ik strijd ermee. Maar dat je gaat staan en zegt, nou laat ik het eens een keer los. En er zijn dingen die jij helemaal niet op moet pakken, die God op moet pakken. Dat is zijn klus. En dan gaat Joke voor jullie bidden.
Vader God, ik kom tot u. Heer Jezus, ik wil u zo vragen. Al deze mensen die zijn gaan staan. Heer, die ook zo worstelen. Die pijn hebben.
Jezus.
Heer, u heeft alles gedragen aan het kruis.
Jezus.
U bent zo machtig.
Jezus.
Alle pijn van de wereld. Alle pijn. Ook jouw pijn. Hij heeft alles gedragen. Laat het los. Breng je nood bij God. Vertrouw op God.
Ja,
God wil een wonder doen. In ieder van uw leven.
Dank u, Jezus.
Vertrouw op God.
Ja.
Laat het los. Strijd niet langer. Wees stil, zodat God kan spreken. Zodat God zijn werk kan doen door jou heen. Geniet van het samen zijn hier. Het is een wonder dat wij hier leven in een vrij land. Dat we bij elkaar mogen komen om God te eren, te loven, te prijzen. Ga God loven, prijzen voor wat je kan. Voor wie je bent. Je bent het waard. God is zo bewogen over ieder van ons hier. Hij wil je zo diep aanraken. Hij wil komen met zijn liefde, met zijn zalving, met zijn genezing. Ga staan op zijn woord. Lees in je Bijbel. Vertrouw op God. Dat hij er altijd is. Kijk niet op de omstandigheden. Kijk omhoog. Kijk naar God. Hij heeft je zo lief. Zijn hand is uitgestrekt naar je. Grijp zijn hand. Grijp het wonder. Ga voor Jezus. Draag het uit. Welke omstandigheden je ook zit. Hoe moeilijk je dat ook hebt. Er is een uitweg. God is de weg. Ja. Amen.
Halleluja. Zullen we handen opheffen? We gaan voor Joke bidden ook nog. Hef je handen op. Vader, dank u wel voor Joke, voor het wonder in haar leven. We willen zo haar zegenen, Heer. Dat ze zo heel dat diepe geluk zal ontvangen en een boodschapper daarvan zal zijn. Dat het niet door kracht of door geweld is. Maar het is juist als we rusten in het volbrachte werk. Dat u het grootste wonder kan doen. Dat u niet alleen de ziel geneest, maar ook het lichaam geneest. Maak haar daar een boodschapper van. Bewaar haar, bescherm haar. We zegenen haar, de genezing in haar. En we profiteren over haar dat haar lichaam is een tempel van de Heilige Geest bestemd voor uw heerlijkheid. Om Jezus te laten zien in deze verloren wereld. Zo zegenen we je met genade, met vrede. Amen. Even een kus. Dankjewel. Dat is mooi. Halleluja. Oké, en daar gaan we het eigenlijk ook over hebben vandaag. Dat als Jezus komt in ons leven, waar doelt Hij op? Waar wil Hij ons naar terugbrengen? Denk je nou echt dat de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de melkwegstelsels heeft geplaatst, dat Hij uw geworstel en streven nodig heeft? En we worstelen zo, we strijden zo, we denken van alles te moeten doen en te verdienen. Terwijl God eigenlijk zegt, joh, ik ben jouw schepper. Het probleem bij God is dat God mensen zoekt die kunnen leren ontvangen. En vaak wat Joke ook zei, waar door ons geworstel en gestrijd, dan ga je het missen. Terwijl Jezus die wil ons terugbrengen bij de positie die we hadden aan het begin van de schepping. Daarvoor heb ik een hele bekende tekst, Johannes 14, vers 6. Wie kent hem uit zijn hoofd? Jezus zeide, ik ben niemand. Oké. Keurig. Nou, die tekst kan je wel uit je hoofd kennen, toch? Jezus zeide, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bid een kort gebed met me mee. Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Neem me bij de hand. Leid mij op uw weg. Leid mij in de waarheid. Leid mij in uw leven. En breng mij bij de Vader. Hier ben ik, Heer Jezus. Ga uw gang vandaag. Amen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vaak wordt zo'n tekst aangehaald als evangelisatietekst. Je moet Jezus aannemen, zo niet is er geen weg tot God. Nou, er staat niet dat Jezus, dat niemand tot God kan komen, maar niet tot de Vader kan komen. Er is een verschil tussen. Er zijn moslims die roepen in Mekka God aan en God openbaart zich. Maar hij is de weg tot de Vader. En waar het hier om gaat is dat, wat we goed moeten begrijpen, wat het doel is van Jezus' komst. Heel vaak blijven we bij de vergeving van onze zonden, de redding van onze ziel. En dat is een geweldig iets. Maar er zijn mensen die komen vaak uit zwaardere kerken. En dan zie je pas dat ze tot als ze 80 of 90 zijn, dat ze een beetje zekerheid hebben van heil. Maar God wil van het begin af aan dat u zekerheid hebt van uw redding. Johannes zegt, deze dingen zijn geschreven opdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Want eeuwig leven heb je niet omdat jij iets goed of slecht hebt gedaan. Eeuwig leven heb je omdat Hij het perfecte offerlam is. Eeuwig leven heb je omdat Hij een perfecte redder is. Hij is volmaakt de hoge priester, Hij is volmaakt offer. Dus je mag zekerheid hebben. Omdat je weet, ik mag leven door wat Jezus heeft gedaan. Punt. Er is maar één wijze van toegang tot God. Dat is door het kostbare bloed van Jezus. En er staat niet bij dat je bij een kerk moet horen, dat je godsdienstige werken moet hebben gedaan. Ook niet hoe lang je Bijbel leest of hoe lang je hebt gebeden. Die dingen zijn belangrijk, maar niet voor je huil. Als je aan iemand vraagt, wat is nou een goed christen? Dan krijg je heel vaak dat er een antwoord komt als, nou, een goed christen is iemand die naar de bidstond gaat, naar de zondagdienst gaat, die een uur stille tijd houdt, een uur bidt. Die geen spijkerbroek draagt, geen oorbellen heeft, geen televisie heeft, niet naar de bioscoop gaat, enzovoort. Heel vaak denken we dat identiteit is wie je bent, dat dat je gedrag is. En dat is in de wereld zo. Een arts, een identiteit is arts of dokter of politicus. In de wereld ben je wat je doet. Maar bij God is dat totaal niet zo. Bij God ben je om hoe Hij jou noemt. Ben je omdat jij bij een almachtige God behoort. En als Jezus dus zegt dat Hij ons terug wil brengen bij de Vader, dan gaat het om het diepste Godsverlangen. En we zullen ook gaan zien in Genesis dat God heeft ons gemaakt naar ons zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft ons gemaakt om zoon en dochter van Hem te zijn. En niet alleen armzalige zondaars die net met de schoenen over de sloot behouden zijn. Jezus wil ons behouden. Maar Hij wil ons vooral terugbrengen in een liefdesrelatie met de Vader. Dat jij weer weet in God de Vader dat jij zoon en dochter bent. Dat je eeuwig geliefd bent. Dat je mag horen bij het huisgezin van God. En je ziet dat dat de passie is van Jezus. Het doel van wie Hij is, namelijk dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Het doel van wie Hij is uiteindelijk om ons terug te brengen in het Vaderhuis. De Bijbel kan je samenvatten als de thuiskomst van de verloren mensenkinderen. De Bijbel begint met de B van bed, het huis van God. En het eindigt in ons hemelste huis, in het Vaderhuis in de hemel. Het is het verhaal van hoe God zijn kinderen thuis wil brengen. En dat je weer gaat weten, er is een plaats in Gods hart. Dat was de passie. De passie van Jezus was ons om weer opnieuw te laten zien in zijn leven wie de Vader is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat niet in een soort verstandelijke kennis, dat we een beetje weten over de Vader. Je kan alle boeken lezen over koning Willem-Alexander, maar door een boek te lezen ken ik iemand niet. Ik weet wat van hem. En je kan de Bijbel lezen en dan kan je wat weten van God. Maar de insteek van Jezus is dat we hem gaan kennen. Dat jij op de koffie gaat bij Willem-Alexander, dat je thee gaat drinken, dat je met hem gaat praten. En de insteek van Jezus is dat jullie allemaal uitgenodigd worden op de koffie bij God. Dat is het doel. En dat je dus dat gevoel krijgt van thuiskomen. Hé, hij ziet mij zitten. Hij vindt mij leuk. Hij vindt het ook nog fijn als ik bij hem kom. En toch zie je dat er onder christenen, ik en Kluis, dat vaak zo geroofd wordt. Omdat we altijd denken in, doe ik het goed, doe ik het niet goed. Maar het hart van Jezus is om ons daarin terug te brengen. Eeuwig leven is niet iets wat God geeft buiten hemzelf om. Eeuwig leven is een relatie hebben met Hij die eeuwig leeft. Daar gaat het om. Ik ben heen gegaan om uw plaats te bereiden. Jezus is heen gegaan om ons een plek te bereiden. We hebben een toekomst. De plek is daar, in Gods hart. En dat mogen we in dit leven al leren. Jezus zegt in Johannes 17, vers 24, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Ik wil dat ze bij mij zijn. Ik wil dat ze zien hoe glorieus ik ben, hoe mooi ik ben. Oh Lord, you're beautiful. En waarom Jezus komt in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon van de Vader heeft hem ons doen kennen. Andere vertaling zegt, hij heeft hem ons uitgelegd. En dat kennen is niet een verstandskennis. Adam kende Eva. Het is een relatiekennis. Het is gaan ervaren wie hij is. Ook in het hoge priesterlijk gebed bidt Jezus een paar keer, ik heb uw naam bekendgemaakt. Johannes 17, vers 24 bijvoorbeeld. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Dat is niet de naam van Jezus. Deze naam is de naam van de Vader. Zoals de Amplified Version zo mooi zegt, ik heb uw wezen geopenbaard. Ik heb laten zien wie mijn Vader is. Dus Jezus laat in alles zien, zo is nou God, zo is nou de Vader. En dat bedoelt Jezus helemaal niet als een beetje verstandelijke kennis bijbrengen. Het is heel reëel dat Hij door zijn verlossingswerk ons weer die ervaring wil geven van, yes, ik ben zijn kostbare kind, ik ben aanvaard, ik ben huisgezin van God, ik behoor bij zijn familie. Want Jezus zegt dat ook gelijk daarachteraan. Hij zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken. Dus ook in ons leven zal Jezus elke keer weer willen bekendmaken aan jouw hart wie de Vader voor jou is. Wie God de Vader voor jou is. En in deze gebroken wereld, deze vaderloze maatschappij, zie je dat mensen Jezus prima, maar de Vader. Het is zo'n vaag begrip. Maar toch zie je de passie van Jezus, dat hij wil dat blijven bekendmaken aan jou, opdat je daarin veiligheid vindt. Dat je kan zeggen, Abba, Papa, ik ben werkelijk uw kind. En ik ben bemind, u zorgt voor mij. En dan denk je gelijk, ja, als ik het niet goed doe, ja, laat God daar nou mee klaarkomen als je het niet goed doet. Hij kan dat, omdat Jezus het goed heeft gedaan. Dat gaan we ook zien. En Johannes 17, vers 24 gaat ook door. En dan zie je dat Jezus helemaal niet een verstandelijke kennis bedoelt. Van doe de bijbelschool, je de bijbel uit je hoofd en je bent er. Nee, je ziet dat het om relatie gaat. Hij zegt, ik zal die naam van de Vader bekendmaken, opdat de liefde waarmee uw Vader mij hebt lief gehad in hen zij en ik in hen. Dat is zijn passie. Dat je ieder persoonlijk van jullie gaat ervaren van wauw. Dezelfde liefde waarmee God de Vader van Jezus houdt, diezelfde liefde houdt hij van mij. Dan voel je vaak al, oh, kan dat wel? Ja, maar daarvoor is Jezus om je veilig te stellen, om je het gevoel te geven dat het kan, hè, dat God dus ook zo dichtbij kan komen. Om die reden is hij de weg, de waarheid en het leven. Wij denken vaak altijd aan een weg, dat is de weg tot. Maar Jezus is ook de weg van de Vader tot jou. In Handelingen 3 vers 18 staat er, langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Dus langs de weg Jezus vervoert plots God zijn plan. Want als je naar de zondeval kijkt in Genesis 2 en 3, zien we de problemen en waarvoor Jezus de weg, de waarheid en het leven moet zijn. Want in de zondeval zien we dat dus de zonde binnen is gekomen. En die zonde is toegekomen over alle mensen. Romeinen 5 vers 18 en 19 staat dat door één daad van overtreding is de veroordeling tot alle mensen gekomen. Door ongehoorzaamheid van één mens zijn alle zondaren geworden. U bent geen zondaar omdat je verkeerde dingen hebt gedaan, gezondigd hebt. U bent het omdat u deel uitmaakt van de eerste schepping. Omdat we allemaal van Adam afstammen. Dan kan je zeggen, ja, dat is stomme verhaal. In de Bijbel geloof ik helemaal geen niks van. We zijn uit de apen. Prima, mag u geloven. Maar het probleem is dat overal ter wereld we zitten met de gevolgen van die zondeval. En dat waar je ter wereld komt, bij de Papua's in India en Zuid-Amerika, waar je komt, zal je merken dat mensen dus problemen hebben met zonde. En zonde betekent eigenlijk je doel missen. In het midden van de oceaan is er zo'n groot gedeelte, zo groot als Nederland, wat alleen maar kilometers plastic is, weet je wel. Zo missen we ons doel. Overal ter wereld zie je dat mensen hun doel missen, omdat ze niet meer weten wie ze zijn in God en hem niet meer kennen. En dat doel missen zie je overal ter wereld. Overal ter wereld zie je ongehoorzaamheid. Overal ter wereld zie je de gevolgen van schuld en schuldgevoel. Overal ter wereld zie je mensen worstelen met schaamte. Overal ter wereld zie je mensen worstelen met angst, met veroordeling, met het gevoel van straf. En dan zegt Jezus tegen deze gevallen wereld, ik ben de weg. Ik ben de weg voor jullie vergeving. En waarom is dat zo? Want ik heb jullie zonde gedragen. En omdat ik jullie zonde heb gedragen, kan ik jullie rechtvaardigen. Kan ik jullie schuldvrij verklaren. Omdat ik het oordeel heb gedragen aan het kruis, kan ik jullie vrijzetten van elke veroordeling. Omdat ik jullie schaamte heb gedragen en naakt aan een kruis heb gehangen, kan ik jullie schaamte wegnemen. Omdat ik in totale verlatenheid van de Vader heb gehangen aan een kruis, kan ik jullie eenzaamheid en verlatenheid wegnemen. Omdat ik de hele straf van de mensheid heb gedragen, is door mijn stream is jullie genezing geworden. Is de straf die ons tevreden aanbrengt, was op mij. Dus de Bijbel zegt, langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Jezus is niet zomaar de weg tot, hij is ook de weg tot jouw vergeving, de weg tot jouw eeuwige verlossing, de weg tot herstel in jouw leven. Heel vaak blijven we daarbij, en dat is ook goed. Drink dit in. Besef dat God werkelijk de weg voor jou is en dat God zijn plan kan volvoeren als jij Jezus aanneemt als jouw weg voor vergeving en verlossing en herstel. En dat je zegt, dank u Jezus, Mijn zonde heeft u gedragen, want nu ben ik rechtvaardig, maar ik ben schuldvrij. Maar toch is dat maar één ding. Jezus zegt niet, ik ben alleen de weg. Jezus had ook kunnen zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven en het licht en de opstanding en de goede herder. Dat is hij ook. Maar hij gebruikt die drie dingen omdat het de drie hoofdproblemen zijn van de zondeval. Want die weg hadden wij nodig om die gevolgen rechtvaardig weg te nemen. Volgende is, dat hoe is die zondeval begonnen? Door twee keiharde leugens van de duivel. Over God en over ons. En want zo begon het. Het begon helemaal niet met, ik ga eens lekker ongehoorzaam zijn. Of lekker appeltje, weet je wel. Zomaar dat begeertes ontstaan. Het begon met een geloofscrisis. Met een twijfel in het hart van Eva over de goedheid en de liefde van God. Want dat is wat de duivel zaaide. En zolang ik denk over God dat hij niet liefdevol is, vol van genade en vol van goedheid, en dat hij niks nodig heeft wat ik hem kan brengen, waardoor hij mij meer kan zegenen, als ik dat niet besef en ik heb een verkeerd godsbeeld, zal ik nooit kunnen groeien in mijn geloof. Zal ik nooit dieper vertrouwen kunnen hebben. En dat is precies waar de duivel binnenkomt. God heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van enige boom in de hof. Zie je wel, God gunt je niks. Dat is de leugen die hij brengt. God is niet goed. En God gunt je wat niet. En dat maakte dat er al twijfel kwam in haar hart. En je ziet dat Eva begint te twijfelen en dat ze zelf die leugen gaat geloven. Weet je, waarom heeft God gezegd dat we niet moeten eten van die boom van kennis van goed en kwaad? Het is God, weet je, het is die boom van onafhankelijkheid. Als ik kies voor het goede, gaat God me zegenen. Als ik niet het goede doe, dan zegent God me niet. Ja, dat heeft God niet nodig. In God is helemaal geen kwaad. God heeft gewild dat wij leren leven vanuit zijn goedheid en vanuit zijn liefde. En van dat hij alles heeft en dat hij ons gemaakt en gevormd heeft. Ja, God wil leren dat we leven vanuit zijn volheid. En dat zijn we allemaal verloren en dat komt Jezus terugbrengen. Uit zijn volheid hebben we alle ontvangen, zelfs genade op genade. En dat is de leugen die de duivel gaat zaaien. Weet je wat, nou die God van jou, die is echt niet zo goed hoor. Want terwijl God had gezegd, alles mag je hebben, alle bomen. Hij had heerlijke vruchtbomen geplant. Maar die komt niet aan die boom, want dan stap je in onafhankelijkheid. En lieve schat, zonder mij kan je het niet. En dan kan je wel proberen het goede te doen zonder mij, maar dat lukt je nooit. Want het gaat niet om het goede en slechte, het gaat om dat je mijn leven ontvangt. En dat je mijn relatie ontvangt en dat je mijn liefde ontvangt. En dat je daaruit leert te leven. Eén leugen, tweede leugen... is dit. Maar de slang zei tot de vrouw, maar je zal helemaal niet sterven hoor, maar God weet dat op de dag dat je daarvan eet, man, dan gebeurt het, door je ogen zullen opengaan en je zal als God zijn. Jij kan zelf bepalen wat je doet in het leven. Dat is toch de leus in de wereld, onafhankelijkheid. Ik bepaal wat goed is, ik bepaal wat kwaad is, ik bepaal mijn weg. We gingen allemaal onze eigen weg. Dat is de weg van de wereld, toch? Stoer. En God? Tuurlijk niet. We komen uit een oerknal. Tuurlijk niet. We zijn uit de apen. We zijn gewoon maar mensen. Weet je, het gaat toch voorbij in dit leven. Want wij zijn God. En maar zeggen dat de Bijbel niet waar is. We zitten er allemaal nog mee. Met die geest. Heel de wereld streeft voor hun rechten. Hun onafhankelijkheid. En de recht van die en de recht van dat. En we gaan voorbij aan het recht van God. God zegt, joh, daar moet je helemaal niet van eten. Want ik ben goed en ik wil gewoon met je wandelen, man. Je bent mijn kind. Je bent mij, hoort bij mijn familie. Relatie. En dat is de leugen die de duivel brengt. En de kern van die leugen is dit. Je moet wat doen om God te worden. Als je dat doet, daarvan eet, dan word je God. Maar pardon, ze waren al gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. De duivel zal je altijd proberen te laten worstelen en strijden om iets te bereiken wat Christus al bereikt heeft voor jou. De Bijbel, de duivel zegt, hoger op, meer, meer, hoger op. Je staat al op de bergtop. Als je op een bergtop staat, is het ongelooflijk vermoeiend om hoger op te klimmen. Ja, maar dat is het punt. Joke, wat Joke ook zegt, moet genezen. En daar mis je het van, want God zegt, joh, lieve schat, jij bent in mij en ik ben in jou, door mijn striemen ben je genezen. Er is iets volbracht namelijk. Efeze begint namelijk dat God ons al gelijk op die bergtop heeft geplaatst, gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus en hij in mij. Alleen we moeten leren leven daaruit te gaan putten. En dat te gaan ontvangen. En daaruit te gaan leven. En eens een keer een rotschop te geven tegen die leugens. En daarom zegt Jezus, ik ben de waarheid, man. Ik ben de waarheid over God en ik ben de waarheid over wie jij bent. Je bent niet wat je zelf zegt. Je bent ook niet wat je ouders hebben gezegd. Je bent wat God spreekt over jouw leven. Ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat we kinderen Gods genoemd zijn. 1 Johannes 3 vers 1. En dat is wat we zijn. Als God noemt, is dat, betekent dat identiteit geven aan. Als God jou door geloof in Christus zegt, je bent mijn kind, dan ben je dat. Al voel je er helemaal niks van. En die leugens in je gedachten, die moet je leren afleggen. Daarvoor moet je vernieuwd worden door de vernieuwing van je denken. Ja. En daarvoor zegt Jezus, kijk naar mij. Elk ander godsbeeld die we hebben buiten wat Jezus heeft getoond, is een afgod. Of een oncompleet beeld van God. Jezus zegt, kijk naar mij. En als je mij ziet, heb je de Vader gezien. En als er iemand bij mij komt met al zijn nood en sores, ik zal hem altijd helpen. Leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En de mensen die in de Bijbel ontvingen, waren altijd mensen die met niets kwamen. God kon helemaal niks met eigen gerechtigheid. Als ik kom met mijn dingetjes en mijn dingetjes. Ik kan alleen maar komen als ik puur met niets kom brengende een beroep doe op zijn genade. Dat is wat God zoekt. Dat noemt God ook groot geloof. Dus daarvan zegt Jezus, ik ben de waarheid. Want die waarheid hebben wij nodig. Dat die waarheid ons vrij gaat maken over God en over onszelf. Dat is de vernieuwing van je denken. Waarom zegt Jezus, ik ben het leven? Nou, God heeft gezegd, als jij kiest voor die boom van kennis van goed en kwaad. Als jij kiest voor die onafhankelijkheid om zelf te bepalen wat goed en kwaad is, zal je stervende sterven. Daarom zegt de Bijbel ook, we waren dood in onze overtredingen en zonden. God noemt dat dood. En dan kan je nog leven in je ziel, maar geestelijk ben je dood voor God. Omdat je je eigen weg gaat, omdat je hebt gekozen voor de eigen keuze van goed en kwaad. En daarvoor zegt Jezus, ik ben het leven. Waarom? De Bijbel zegt ook in Efeze 2 vers 4, God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons hoewel we dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. He, dus ook voor die gevolgen van die zondeval zegt Jezus, jongens, ik ben het leven. En deze dingen zijn nodig voor je geweten, voor je bewustzijn, dat je dat bewust gaat zijn. Van wauw, hij is echt, hij is mijn weg voor vergeving en verlossing. Hij is mijn waarheid over wie God is en over wie ik ben. Hij is het leven waarin ik dood ben gegaan, waar dingen er niet meer zijn. En hij wil mij leven geven in mijn hart. En dan zegt Jezus dat hij ons terugbrengt bij de Vader. En dat is ook in Genesis zo mooi. Als je kijkt hoe God is in Genesis, is dat eigenlijk al wonderbaarlijk mooi. En dat in Genesis zie je al dat God laat zien hoe hij gediend heeft willen worden. Nooit vanuit onze kennis van goed en kwaad, maar vanuit zijn volheid. Want wij hebben niet hem gekozen. Hij heeft toevallig jou gekozen. God zei, laten wij mensen maken. Laat ons mensen maken. Dus de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zeggen, joh, we hebben het zo goed met elkaar. We hebben zoveel liefde onder elkaar. We willen heel graag mensen maken. Om ze deel te laten zijn aan onze liefdesrelatie. Om ze deel te laten hebben aan ons familie zijn. Wij zijn familie. Wij zijn familie omdat wij onze Vader in de hemel hebben. Wij zijn zoons en dochters van de levende God. En dat is ook een basisbehoefte die God gegeven heeft aan de mens. En waar Jezus ons in terug moet brengen door zijn volbrachte werk. Namelijk te weten dat je niet alleen, je bent niet geroepen om direct Gods wil te doen, om wat te bewijzen, maar jij bent Gods wil. Je bent Gods wil. God heeft jou gewild. Je bent zijn droom. En hoe dieper je dat beseft, hoe meer jij verlangen krijgt om zijn wil te doen. En want dat is het punt dat we vaak hebben gezegd, als je Gods wil niet doet, dan? Nee. Jezus wil je zo diep terugbrengen dat je weet, ik ben gewild, ik ben aanvaard, ik ben geliefd, ik ben bestemming, ik ben zijn droomkind. En hoe dieper dat doordringt, dan denk je, oh, ik wil die droom doorgeven. He, ik weet aanvaard te zijn, dus ik wil dat doorgaan geven. Je wil het gaan delen. En dat is wat God eigenlijk zegt. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, zegt de Bijbel. Naar zijn aard. We hebben een aardje naar ons vaartje. Alle dieren heeft hij een eigen aard gegeven. Mensen zeggen, ja, we zijn uit de aap. Nee, de aap heeft de aard van een aap. Maar wij mensen hebben Gods aard gekregen, begrijp je dat? We hebben naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt. En dat niet in onafhankelijkheid van hem, we zijn gemaakt uit hem. Dus een mens zal nooit zijn eigen aard ontdekken of zijn eigen identiteit ontdekken door naar binnen te kijken. Begrijp je? Je zal je identiteit pas ontdekken als jij weer de Vader ontmoet en ziet van, hey, hij is een God die mij zijn zoon noemt. Waar ik een plaats heb in zijn hart. En dan zie je ook dat de schepping niet begint met, jongens, doe dit en doe dat. Eerst vervult de aarde, onderwerpt en heerst en bewerkt. Nee, God zegende hen. Begin met zegen. En Efeze 1 begint ook met zegen. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. God zegt, ik heb helemaal niks van jou nodig om jou te zegenen. Ik wil dat je met een leeg hart bij mij komt. En dan wil ik al mijn zegen aan jou geven. En als ik je zegen, deel die zegen uit. En dan zal ik weer zegen aanvullen in jouw leven. Maar zo vaak hebben we dingen gedaan om zegen. Ik kende mensen die hadden dan gezondigd. En die zeiden van, nou dan geef ik wel 1000 euro extra in het offerblok. Maar kijk, je kan nooit voor betalen. Je kan wel meer geven. Maar God wil dat je zegt, jongens, ik ben niet goed gedaan. Heer, vergeef mij. En dan zegt de Heer, ja, weet je wel, uit mijn volheid mag je ontvangen. En dat is iets wat we moeten leren, die houding. Ook als u morgen naar je werk gaat. Je zegt, dank u wel, Heer, dat u zegen over mij heeft uitgesproken door Jezus Christus. Dat ik een gezegend mens ben. En ik ga geloven dat zegen met mij mee zal gaan. Dat u genade en liefde over mij gebiedt. En dan zie je dat God ook heel veel basisbehoeftes vervult al in de schepping. Ik bedoel, God had toch kunnen zeggen, uiteindelijk, als hij een mens maakte, poing, en zei een mens. God sprak, en dat was er toch. Maar als hij de mens maakt, zie je dat God dus tijd neemt. Hij die de universum heeft gemaakt. Hij die de melkwegstelsels heeft geplaatst in het universum. Hij neemt tijd. Hij ziet een hele kleine planeet in een onmetelijk universum. En daar ziet hij de mens. En dan zie je dat die geweldige schepper van hemel en aarde neemt tijd. En hij gaat de mens niet maken alleen maar afstandelijk door een woord. Nee, hij vormde het lichaam van de mens uit de stof der aarde. En God knielt neer en blaast levensadem in zijn neus. Een daad van intimiteit, een daad van tijd nemen. Weet je dat Jezus in zijn evangelie nooit heeft gezegd, ik hou van jou? Chockerend, hè? Maar weet je, Jezus was zo vol van liefde, zo vol van in zijn daden, in zijn houding, hoe hij was, dat hij had het helemaal niet nodig om te zeggen. Hij was het. Hij toonde dat in heel zijn wezen. Want toch zegt Johannes, zegt hij, hij heeft ons lief gehad tot het einde, zegt hij. Dus op een of andere wijze wist Jezus zoveel liefde te communiceren zonder loze woorden, dat ze wisten, wauw, hij heeft ons lief gehad tot het einde. Ja, Johannes zegt 5 keer, ik ben de discipel waarvan Jezus zoveel houdt. Wauw, hij houdt zoveel van mij, hij houdt zoveel van mij. Hadden ze allemaal moeten zeggen. Maar Johannes pakte dat op, die ontving dat. Hij is erg, Jezus houdt van mij. Terwijl Jezus het nooit had gezegd. Als we Genesis lezen, denk je, ja, dan kan je eens een verhaaltje lezen. Maar als je na gaat denken, dan zie je het wonder. Dat zo'n grote God neerknielt om ons te vormen. Van een aandacht, van een liefde. En dat de Heere God zelf uiteindelijk zegt, een hofplant in Ede. Hij had miljarden engelen, man. Hij had kunnen zeggen, er zij een hof. Hij had engelen de opdracht kunnen geven. Hij had ook kunnen zeggen, Adam en Eva, leuke mensen zijn jullie, hier heb je een schopje, hier heb je zaad, ga even een tuintje aanleggen. Als je doet, zal ik je zegenen. Maar de Heere God gaat zelf planten. De Heere God pakt, om het zo te zeggen, een schopje in zijn handen. En hij gaat prachtige vruchtbomen planten voor ons. Hij laat 4 rivieren stromen door die hof. En die hof betekent een ommuurde tuin. Hij creëert veiligheid. Dat is de Vader. En hoe is je godsbeeld? Denk jij zo over God? Zie jij God zo, die zich zo investeert in jouw leven? Zie jij de Vader neerknielen bij jou en zeggen, mag ik jou de voeten wassen? Nou, hoef niet hoor, ik zal wel wat doen, ik zal wat meer gaan bidden. Maar durf je te ontvangen? Jezus zegt, joh Petrus, als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Ja, maar dan moet ik ook u de voeten wassen. Nee, we hoeven niet de voeten van Jezus te wassen. Je moet toestaan dat Jezus jouw voeten wast. En durven zo in zo'n beeld te denken, wauw, God is een God die aandacht voor mij heeft. Hij neemt tijd voor mij. Hij heeft mij gevormd in de moederschoot. Hij geeft mij een kus. Hij geeft mij leven. Hij plant een tuin voor mij. Hij plant heerlijke vruchtbomen voor mij. En die hof heet Eden. Betekent de tuin van zijn pleasures, van zijn vreugde, van zijn genieten. God zegt, het eerste wat ik wil is dat je nou geniet van wie ik ben en jij mag zijn. En dan komt die vuile duivel komt binnen. Met dat beeld kapot te maken van een liefdevolle vader. En met het schitterende beeld van de mens kapot te maken. En de leugens die binnenkomen. Gisteren stond in een AD een verhaal over een jongen die was gepest op school. En hij vond zichzelf ook, omdat ze altijd zei dat hij lelijk was en een pukkel had en weet ik wat, ging hij lang haar dragen en een pet op. En hoe langer hoe meer vond hij zichzelf vreselijk lelijk. En nu stond er een foto in de AD van hem. Op een gegeven moment had hij ontdekt van, ja, maar eigenlijk houden mensen toch wel van hem, heb ik toch wel wat moois. En hij was gaan geloven dat er toch wat moois was in hem. En op een gegeven moment had hij zijn pet af en zijn haren afgedaan. Hij was kaal geschoren, maar eigenlijk als je die foto zag van een hele pagina, dacht ik, wat een mooie gast is het. En dat doet leugen, hè. Het haalt zo alles naar beneden wat God mooi heeft gemaakt. En God zegt, Heer, hij maakt ons een levend wezen. En dan zie je dat de Heere God in Genesis 2 vers 15. De Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En dan geeft God ook doel en bestemming aan de mens. Maar wel om dat vanuit die rust, vanuit die liefde te doen. De Heere God nam de mens. En letterlijk staat er, hij zoals een man zijn vrouw neemt. Dat is het Hebreeuws. Hij huwt je, hij gaat relatie met je aan. Niet om het alleen te doen, maar hij gaat relatie met je aan en dan draagt hij je in de hof. Letterlijk, hij doet je rusten in iets wat volbracht is. Dus ook in de schepping zie je dat God wilde dat wij leven vanuit een volbracht werk. En dan wil hij met ons samenwerken. Dat bewerken en bewaren is samen met hem doen. Het samen met hem doen, daarvoor worden we medewerkers Gods genoemd. En daarvoor zien we ook dat de Heere God in het Nieuwe Testament, dat Jezus ook ons plaatst in een volbracht werk. In iets wat gedaan is. En dat we daaruit mogen leren leven. Daaruit mogen leren God te dienen. En God plaatst ons dan niet alleen. Hij wil hechting met ons hebben. Hij wil relatie met ons hebben. Maar God zei ook, het is niet goed dat de mens alleen is. En dat gaat niet alleen over het huwelijk. Het gaat ook dat God heeft gewild dat wij in relatie met elkaar zouden leven. In relatie met God en in relatie met elkaar. En dat zie je ook zo mooi in de handelingen, dat samen met de gemeente, samen met alle heiligen, we hebben niet alleen de Heere God nodig, dat hebben we nodig. Maar je hebt ook je broer en zus nodig. Hij plaatst ons ook in afhankelijkheid van elkaar. En soms heeft juist je broer, die jij uit de weg loopt, de gave om voor jou te bidden. Om jou te geven wat jij niet hebt. Want het is niet goed om het alleen te doen. Maar alleen samen met alle heiligen zullen we gaan ervaren hoe hoog en hoe diep en hoe breed en hoe lang de liefde van Christus is. En te komen tot de volheid van God. En dat is het doel wat Jezus heeft. God heeft alles voorzien. En in Christus heeft hij helemaal alles voorzien. En in Christus wil hij ons daartoe terugbrengen. Om opnieuw gewoon te ervaren de goedheid en de liefde van God. En dat je met heel je hart kan zeggen, u bent mijn papa en ik ben uw zoon. En dat dat bewustzijn wordt gereinigd en je denken wordt vernield. Dat je zo kan je grote dingen van God verwachten. Dat je gewoon ziet in zijn ogen van goedheid en van liefde. Amen. Dank u Jezus. Zullen we een moment bidden. Vader, we willen naar u kijken. En ook kijken op de liefde die u ons heeft gegeven. Dat we kinderen van God genoemd worden. En dat we mogen zijn hoe u ons noemt. Dat als u tegen mens zegt, je zonden zijn je vergeven, dat dat scheppende woorden zijn. Als u tegen mens zegt, wees genezen, dat dat scheppende woorden zijn. En u noemt ons uw kinderen, we hebben dat niet zelf verzonnen. Maar door geloof in Christus noemt u ons rechtvaardigen en geliefd in Christus. Ik wil bidden, Heer, dat u ons bewustzijn heel diep reinigt met uw bloed. En dat we altijd vernieuwd zullen worden in de vernieuwing van ons denken. Om te denken hoe u denkt over de mens. Om de Heilige Geest te vertrouwen als hij ons Jezus openbaart. En als Jezus de Vader openbaart aan ons hart. En misschien vandaag ben je hier en worstel je nog zo met schuld, met zonde in je leven, met schaamte, met angst voor God. En ben je zo aan het twijfelen of je wel eeuwig leven hebt, of je wel behouden bent, of je zonden wel zijn vergeven. En Jezus zegt vandaag ook tegen jou, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Het is één stap. Jezus zegt één ding, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven en kom je nooit in het oordeel. En als je hier bent en je hebt nooit persoonlijk de Heer Jezus aangenomen, wil ik vragen of je je hand omhoog wil doen, wil ik graag voor je bidden. Dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u aannemen als mijn redder, als de weg tot mijn vergeving, als de weg tot mijn verlossing. En Jezus doet jezelf die oproep, hij zegt, kom maar tot mij, bij mij. Hij is voor jouw zonde gestorven. Hij is voor jouw verlossing gestorven. Is er iemand die zegt, dat wil ik. Ik wil bij Jezus komen vandaag. Ik wil geloven in zijn naam. En gelovig eeuwig leven hebben. Als je handen omhoog hebt gedaan, kom een moment naar voren toe. Kom maar even mond naar voren. Als je zegt, dat wil ik. Ik wil eeuwig leven hebben. Als je twijfelt aan je behoud en je denkt, ja, ik weet niet of ik wel eeuwig behouden ben. Er is zo'n twijfel in je hart. Ook constant maar die schuld en die aanklacht. Kom gewoon naar voren toe en zeg, Heer Jezus, ik kom tot u. Ik kom tot u. Een moment voor je bidden. Ook als je hier zit en je voelt je hart kloppen, je denkt ergens, ik moet daar staan. Ik moet daar staan. Ja. Een moment voor jullie bidden. God. Dankjewel dat je hier staat. Bid maar een kort gebed met me mee. Zeg maar, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik heb vergeving nodig. Ik erken dat ik het zelf niet kan. Vergeef mij, Heer Jezus. Dank u wel dat u stierf voor mijn zonde. Voor mijn schuld. Voor mijn schaamte. Voor mijn angst. Was mijn schoon, Heer Jezus. Met uw kostbare bloed. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Omdat u alles heeft volbracht voor mij. Zo neem ik u aan als mijn redder en verlosser. En dank u dat u mij aanneemt als uw kind. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Dank u wel, Heer, voor dit leven. Raak haar zo aan met uw genade, met uw liefde, Vader. Het kostbare leven ook. Dat ze zo weet, ik kom thuis. Welkom thuis bij God. Amen. U mag even meelopen. En ook een moment als we gewoon in gebed blijven. Als je zelf zegt van ja, dus ik weet dat mijn zonden zijn vergeven. Ik weet dat er in hem eeuwige verlossing is. Maar ik merk dat ik zo worstel nog met leugens in mijn denken over mezelf en over God. En ik heb zo'n slecht zelfbeeld en ik kan me gewoon niet voorstellen dat God zo geweldig is. Zo dat ik een plek heb in het hart van God. Ja, misschien zit je hier ook en dan denk je eigenlijk van ja, het is allemaal mooi, maar ik voel me niet thuis in deze gemeente. Je voelt jezelf niet thuis in je huis. Misschien voel je niet thuis bij je vrouw, thuis in je familie, niet thuis in de wereld. Maar de Bijbel gaat over de thuiskomst van de mensenkinderen. En God wil je doen ervaren dat je thuis mag komen. Dat er een plek is in het hart van God voor jou. En als je daarmee worstelt, als de anderen gewoon in gebed blijven, mag je een moment gaan staan. Wil ik graag voor je bidden. En je zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil me laten vinden door u. Laat je vinden door zijn genade. Dat je gaat staan dat je zegt van Vader, leid mij dieper. Neem me bij de hand, Heer Jezus. Ik wil dat dieper gaan ervaren wat dat betekent. Thuiskomen bij de Vader. Ga een moment staan als je zegt, dat is een verlangen van mijn hart. Ik worstel nog zo met wie God is en wie ik zelf mag zijn. Met zoveel leugens. Vandaag wil ik komen als jouw weg, als jouw waarheid, als jouw leven. En schaam je niet voor anderen. Je mag gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. En ik denk we allemaal dieper hem moeten leren kennen. Jezus zegt ook, ik zal hem blijven doen kennen. Hij wil veel dieper met je gaan. Dat je beter zijn stem gaat verstaan en dat je dieper komt in hem. Leg maar een moment je hand op je hart. Zeg maar, Heer Jezus, hier ben ik. Neem me bij de hand. En openbaar mij dieper de liefde van de Vader. Ik wil u kennen, papa. Dieper gaan beseffen dat u mij lief heeft. Dat u mij 100% aanvaardt. Dat u voor mij zorgt. Dat ik een plek heb in uw hart. Vader, ik wil thuiskomen bij u. Dat in diep in mijn hart een diep thuisgevoel zal zijn. Eindelijk thuis. Ik bid, Heer, voor al deze kostbare mensen die zijn gaan staan, dat u diepe vrede geeft in hun hart. Dat u een diep aanraakt met diezelfde liefde waarmee u Jezus lief heeft. Dat diezelfde liefde in en over hen zal zijn en zal komen. Dank u wel, Vader. Ik wil u de eer en de glorie geven. Amen. Amen. Heb jij een getuigenis? Heb je wat willen vertellen? Nou, mag even. Jij staat aan. Goed erin praten.
Ik doe dit eigenlijk nooit, dus ik ben bloednerveus. En ik heb zoiets van, ja, dan zit je op je stoel en dan ga je trillen en je krijgt hartkloppingen. En, dan weet je dat je naar voren moet, maar dan aan de andere kant denk ik ook van, nee hoor, ik blijf zitten. Dan ben ik toch maar naar Ineke gegaan en ik dacht van, ja, stel misschien helemaal niks voor, weet je wel, helemaal niet belangrijk, maar... Dan merk je dat aandringen en denk je, ja, ik moet echt zeggen. Dus ik kom uit een nest waarin mijn ouders altijd zeiden van... als je twee rechterhanden hebt, dan zul je altijd werk hebben. En we zijn thuis niet echt gestimuleerd om te studeren. Achteraf ben ik erachter gekomen dat mijn ouders daar ook helemaal geen geld voor hadden om ons te laten leren. Maar het is in mijn hele leven altijd een moeilijk punt geweest. Omdat ik kwam met mensen in contact. En die hechten heel veel waarde aan ja, je was gewoon meer waard als je een studie had gedaan en als je status had en bla bla bla. En ja, ik ben eigenlijk altijd maar een werkster geweest in de huishouding, alfa hulp. En ik werk in een kinderthuis in Dordrecht. En daar werk ik als huishoudelijk medewerkster, assistent junior. Met kinderen met een verstandelijke beperking. En ik heb vriendinnen, die hebben allemaal papieren. En die vind ik best wel slim. En het enige papier wat ik heb is eigenlijk een zwemdiploma. En voor de rest niks. Ja, nu is het natuurlijk crisis. En ze moeten bij ons gaan bezuinigen. En vorig jaar december hebben we te horen gekregen dat... ja, de huismoeders, assistent, medewerker, junior, ook aan de beurt zijn om te kijken wat ze gaan doen. Dus 2 maanden geleden was het zover dat we met 8 mensen naar de managers zijn gegaan. En wij de keus kregen om te kiezen voor... huishoudelijk medewerkster, werkster dus. Dat zou betekenen dat je van schaal 35 naar 20 ging. Dus je ging toch wel zo'n €100 meer verdienen. Of je kon kiezen voor groepsleiding junior. En dan kreeg je van hun een opleiding SPW4. Waar allemaal door hun betaald. En in de eerste instantie had ik zoiets. Dat ga ik doen. Eindelijk krijg ik een kans om... mezelf te bewijzen en een papier te halen. En mijn baas die vond dat ook een heel goed idee. Die vonden mij geschikt als groepsleiding. Dus oké, dat besluit had ik genomen. Ik dacht, ik ga echt never nooit geen werkster meer worden. En je verdient nog minder. Dus dan kan ik eindelijk bewijzen eigenlijk dat ik dat ook kan. Dat ik ook papieren kan halen. Maar ja, toen kwam ik thuis. En toen werd het een worsteling. Nadenken. En toen hoorde ik een stem. Waar doe je het nou eigenlijk voor? Waarom heb je die beslissing nou genomen? En toen zei die stem, wil jij je soms bewijzen? En toen moest ik tot mijn schaamte bekennen dat ik mezelf wilde bewijzen, ja. En toen hoorde ik de stem, voor wie eigenlijk? Je hoeft je eigenlijk toch helemaal niet te bewijzen? En toen viel in één keer alles van me af. Ik hoef mezelf inderdaad niet te bewijzen. Amen. En toen zei er een stem in mij, wat is voor jou het belangrijkste? En ik had 2 weken daarvoor, voordat ik deze beslissing had gehoord van groepsleiding of werkster, gehoord. En besloten, ik wil graag meer naar de gemeente gaan en naar Bidstond. En ik wil gewoon meer klaarstaan voor mijn kinderen en voor mijn vrienden en... Ja, dit zou roet in het eten gooien als ik zou gaan leren als groepsleiding. Dan moest ik allerlei slaapdiensten en flex en noem maar op. En een school, daar had ik daar geen tijd meer voor. Dus dat andere was toch het belangrijke voor me. Klaarstaan voor mijn kinderen en ja, noem maar op. Dus ik had met veel, moest ik weer moed verzamelen om terug naar mijn baas te gaan en dat te zeggen. Want mensen om me heen zeiden, ja, jij bent gek en je gaat toch niet als werkster werken... En je gaat toch niet tot je 67e met een stofdoek in je handen staan. Je moet toch wat van je leven maken. En toen zei ik ook, ja, maar dit is het niet. Op die manier wil ik niet wat van mijn leven maken. Ik wil gewoon zijn voor de mensen waar ik van hou. En ik wil gewoon meer met God bezig zijn en met de gemeente. Dus ik naar mijn baas, die vroeg natuurlijk wat de reden was. Dus toen moest ik daar weer alles uit de doeken doen. Oké, dus ik had besloten dat ik werkster zou worden. Dat zou €100 minder gaan verdienen. Maar ja, goed, oké. Dus God ziet natuurlijk mijn hart. Ik heb sinds 2010 heb ik 2 nieuwe kunstknieën gehad. En daar wil ik graag nog een heel tijdje mee door. Dus ja, werkster, dat is best wel een heftig beroep. 29 uur. Op een gegeven moment van de week zei mijn baas... wij moeten even een gesprekje hebben. En de andere manager was er ook bij. Vond ik heel vreemd. Ik dacht, wat is er aan de hand? Dus ik kwam daar naartoe. En ja, zegt hij. Hij zegt, we respecteren je mening dat jij er niet voor gekozen hebt om assistentsgroepsleiding te worden en de studie niet te doen. Maar wij vinden dat toch wel heel erg jammer. En doordat jij deze keus hebt gemaakt om als werkster te gaan, zitten wij eigenlijk met te veel werksters. Dus, hij zegt, wij huren hier een chauffeur in. Hij zegt, jij hebt een vast contract. Hij zegt, en wij vinden dat jij goed met onze kinderen om kan gaan. En de chauffeur kent onze doelgroep niet. Dus wij bieden jou een baan aan als chauffeur om met de kinderen te rijden. Dan heb jij tijd om een kopje thee met ze te drinken. En
Dankjewel. Dankjewel.
Dus eigenlijk heeft God in die tussentijd dat ik nee zei, een baan voor mij gecreëerd.
Ja, dankjewel. Nou, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dan gaan we nog kijken naar het church nieuws en de mandjes zullen rondgaan voor het offer.